herinner er nog even aan dat de Bijbelkring deze week niet op woensdag, maar op donderdagavond gehouden zal worden. DV. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 38e psalm en daarvan het 12e en het 15e vers. Psalm 38, het 12e vers, zij die mijn dood bejagen, en het 15e, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Lezen de schriften uit het Matthäus-evangelie, het 26e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 56. Matthäus 26, de versen 36 tot en met 56. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 22, het 6e vers, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot zijn discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Ziet, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks, en die hem verried had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond, komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit. En slaande de dienstknecht van de hoge priester, hiel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij uw lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende.
Thank you.
Gods woord, onze tekst voor de prediking van dit uur, vinden wij in Matteüs 26 en daarvan de versen 51 tot en met 54. Matteüs 26, het 51ste tot en met het 54ste vers. En ziet een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende trok zijn zwaard uit. En slaande de dienstknecht van de hoge priester hiel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden? Die zeggen dat het alzo geschieden moet. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, hoe past het ons om uw naam te erkennen met dankzegging voor het voorrecht dat wij ook nu nog weer rondom uw woord bijeen mogen zijn. En dat wij ook vanavond nog weer het evangelie van het lijden van de Heere Jezus mogen beluisteren. En in dat lijden en in het sterven van de Heere Jezus ligt toch de zaligheid van de kerk verklaard. Als de Bijbel ons die boodschap niet zou brengen van het lijden van de borg, van zijn plaatsvervangend en zijn schuld overnemend lijden en sterven, Heere, dan zou er immers geen mens zalig kunnen worden. Deze weg, hoe zwaar en diep hij ook was, was nodig. En de Heere Jezus heeft het zelf ook zo ondervonden. Hij wist dat dit de weg was die hij gaan moest. De schriften moesten vervuld worden. De schuld moest betaald worden. Aan alle gerechtigheid moest genoeg gedaan worden. En zo moest hij die weg gaan. O Heere, wat is het voor u in uw vernedering een diepe en een bange weg geweest. En wat is het een mysterie, een heilsmysterie voor ons als wij in de schriften lezen dat u, hoewel u de zoon was, gehoorzaamheid hebt moeten leren uit hetgeen gij hebt geleden. Doe ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. En dan zal het inderdaad ook beleefd worden in deze zee. Verzinken onze gedachten. Dan staan we voor diepten en voor hoogten, waar een mens geen woorden meer heeft en dingen die onuitsprekelijk zijn. De hoogte van dat onbegrijpelijke van uw zondaarsliefde. U hebt de uwen lief gehad tot het einde toe. Wie zal dat kunnen peilen? Wie zal dat kunnen zeggen? Hoe groot, hoe onuitsprekelijk groot uw zondaarsliefde is. En ook de liefde die u had voor het heilige recht van God. En voor de deugden uw vaders. En voor die hoogte staan we, Heere. Als ook voor de diepte. Die verschrikkelijke en onpeilbare diepte van onze val. Van onze verlorenheid. Van onze mateloze schuld. Van onze ellende. O, wij bidden van u. Geef dat we er wat van zien mogen. Dat we ons verootmoedigen mogen, enerzijds vanwege die schuld die er is. En dat we ons anderzijds verwonderen mogen vanwege dat onbegrijpelijke van die eenzijdige zondaarsliefde. Soeverein in zijn oorsprong en soeverein ook in zijn bediening. Geef dat wij het beleven mogen, Heere, dat de Heilige Geest onze ogen verlicht en ons hart ontsluit en ons doet verstaan, ook vanuit het evangelie van de lijdende Christus, wat tot onze eeuwige vrede dient. Geef ons uw zegen als we vanavond weer het woord van u mogen openen en overdenken. Leid ons in ons denken, in ons spreken, in ons luisteren. En mag het ook alles uitlopen op de verheerlijking van uw naam en de grootmaking van uw deugden. We bidden u, Heere, dat u niet alleen onder ons, maar overal waar uw woord gepredikt wordt, met uw zegen dat werk wilt bekronen. En dat u vandaag ook nog weer voort wilt gaan met het vergaderen van uw gemeente en met het toepassen van het verkondigde heil aan het hart van zondaren. Heren, het is nodig dat het gepredikt wordt, het evangelie. Maar het is net zo nodig dat het toegepast en geheiligd wordt aan de harten. Want als het gepredikt wordt en meer niet, heren, dan hoort het oor het wel. En dan mag het ook misschien doordringen tot in het verstand, maar dan zal het hart er nog altijd buiten blijven. Wilt u daarom ook dat onzichtbare, dat ook onwederstandelijke werk doen van het ontsluiten van harten van mensen, zodat dat woord van u waarlijk tot zegen mag zijn. Laten er vandaag bekeerd mogen worden tot u, de levende God. Laten er vandaag aan Satans macht ontrukt worden, Heere. En wilt gij het vandaag nog waar maken, dat u ook nog wilt toebrengen tot de gemeente die zalig worden zal. Bouw uw Sion ook op in het allerheiligst geloof. Geef dat degene die u vrezen voort mogen gaan en toe mogen nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Als we door genade tot dat nieuwe leven gekomen zijn, Heren, dan zullen we de eeuwigheid ervoor nodig hebben om u daarvoor te danken. En toch mogen wij bij die eerste beginselen niet blijven staan, maar roept u er ons toe op om meer te zoeken en meer te ontvangen en meer te weten te komen in de weg van het onderwijs van uw Heilige Geest, van dat volkomen offer van de Heere Jezus en van al de schatten en de rijkdommen en de goedertierenheden die in die volkomen zaligmaker geopenbaard zijn. Heere, uw volk dient toch ook leergierig te zijn. Uw volk dient toch ook graag te onderzoeken in uw tempel. Mag dat dan ook beoefend worden? En wilt gij zo ook verder onderwijs geven in die dingen die ter zaligheid dienen? Denk aan allen, Heere, die van u vervreemd zijn, die op eigen gekozen wegen dwalen. Bekeer ook uit ons midden nog degene die niet waarachtig u de Heere vrezen. En wilt u ook aan alle gedenken, Heere, die met moeite en zorgen in hun leven worstelen, wat dat dan ook voor moeite en zorgen zijn. Wilt u het alles nog gebruiken en dienstbaar stellen aan de geestelijke welstand. We erkennen uw goedheid, Heere, dat zuster Brokelman vanavond weer in uw huis mag zijn. Dat hebt u haar gegeven. Wekenlang was ze in het ziekenhuis, daarna een aantal weken thuis, en nu mag ze met de gemeente weer onder het woord zitten. Heere, laat dat woord bijzonder ook tot haar mogen spreken. Wat kan het ook als een zegen ervaren worden als we het een tijd hebben gemist, als u het dan daarna weer geeft dat wij mogen opgaan. De dichter zei, hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Laat er ook in haar ziel daar iets van mogen leven. Opdat zij in u mag eindigen, vooral de weldaden, maar opdat zij u, de God die haar tot nog toe geholpen hebt, nu ook voor haar geestelijke welstand des te meer mag nodig hebben. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. We bidden, Heeren, voor de dienst van het woord, waar ook in deze wereld. We bidden u ook voor de dienst der barmhartigheid. Er mag gelukkig ook nog gewerkt worden om het lijden van zovelen wat te verlichten. En u hebt middelen en mogelijkheden gegeven in dagen van ziekte en van andere tegenheden. Maar Heer, het zal alles met uw zegen moeten worden bekroond. Denk aan hen die daar hun werk in vinden. Wees gij een genadig en een barmhartig God. En wilt gij bewijzen dat u ook die dienst der barmhartigheid nog wilt gebruiken om wat verlichting te geven daar waar geleden wordt. We bidden u ook voor het onderwijs aan onze kinderen. Mag dat geschieden naar uitwijzen van uw woord, Heere. Mag ook via het onderwijs in het hart van onze kinderen het zaad van het evangelie geplant worden. Wat is het een zegen als wij onze kinderen mogen laten onderwijzen naar de beginselen van uw woord. Maar op zich, hoe rijk het ook is, dat redt onze kinderen nog niet. Ze zullen toch ook moeten leren om persoonlijk u de Heere te kennen en te vrezen en lief te hebben. Werk dat dan ook in de harten van onze kinderen. Zegen uw woord in hun leven. Ook in het leven van onze opgroeiende jeugd, waar zoveel op afkomt en waar zoveel bestrijding en misschien ook wel verleiding is. Heere, houdt u ze vast. Geeft u ze vroeg in hun leven de onberouwelijke keus te doen. Geeft u ze te zien, Heere, zoals u het Mozes hebt laten zien. Dat de genieting van de schatten van deze wereld maar voor een tijd is. Terwijl daar tegenover staat het blijvende goed, het eeuwige, het onvergankelijke. En laat het in de harten van onze jonge mensen dan ook mogen ontstaan door het werk van uw Heilige Geest. Die hartelijke en oprechte keus om u de Heere te dienen en te vrezen en in uw wegen te gaan. Wij vragen u, Heere, dit alles in de vergeving van onze zonden. Neem onze ongerechtigheden genadig weg. En wil ons nog horen en verhoren, om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het eerste en het tweede vers. 56, vers 1 en 2. Gemeente, we gaan vanavond in de geest naar Gethsemane, waar de Heer Jezus gebeden, geworsteld heeft in de gebeden. We lazen daarvan, van dat drie keer bidden dat de Heiland daar gedaan heeft. De beden dat, als het mogelijk ware, de drinkbeker van hem zou voorbijgaan. Maar niet mijn wil, doch de uwe geschieden. En toen is gebeurd wat we in de Hebreeënbrief lezen. Toen heeft hij die de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Daar in Gethsemane heeft de Heere ook antwoord op zijn gebed gekregen. Onder andere toen een engel uit de hemel kwam om hem te versterken. Een afgezant uit de hemel bij de troon van God vandaan, die met goddelijke opdracht naar de aarde kwam om de lijdende borg steun, ondersteuning te geven. En mee daardoor is de Heer Jezus bemoedigd geworden. De lijdensweg moest nog verder afgelegd worden. Hij moest verder op dat benauwde en bange pad dat hem tenslotte zou brengen tot in de dood. Maar hij had kracht en moed gevonden om die weg voort te gaan. En zo vinden wij hem daarna, als de strijd gestreden is, met nieuwe moed en onverschrokken tegenover zijn vijanden staan, die intussen gekomen zijn om hem te arresteren, mee te nemen, straks in hun rechtszaal te brengen en hem daar te veroordelen. Maar als zij komen, de bende, gewapend met stokken en zwaarden, dan treedt Jezus hen tegemoet. En hij vraagt: wie zoekt gij? En als zij antwoorden: Jezus de Nazarener, dan luidt zijn weerwoord: ik ben het. Als ge dan mij zoekt, en wijzend op zijn discipelen, zegt hij dan daarbij: laat deze heen gaan. Maar de indruk, de majesteit die zijn woorden kenmerken en de indruk die daardoor gemaakt wordt op die soldaten is zo groot dat zij niet de handen naar hem uitstrekken. Daar hebben ze geen moed, geen kracht meer voor. Maar onder de indruk van de majesteit van de Zoon des Mensen vallen ze achterwaarts ter aarde. En een tweede keer vraagt Jezus: wie zoekt gij? En als ze dan weer hetzelfde antwoord geven, dan klinkt van zijn kant ook opnieuw: ik ben het. En dan steken de vijanden de handen uit om Jezus te grijpen. Maar op dat moment, op het moment dat Jezus gegrepen zou worden, flitst er in de duisternis van Gethsemane een zwaard. En dat zwaard, die zwaardslag is bedoeld om bloed te vergieten. Dat is maar geen ijdel hanteren van een wapen, maar dat is het hanteren van een wapen met de bedoeling om de meester te verdedigen, de vijanden te doen afdeinzen en bloed te vergieten. Het is Petrus. Matthäus vertelt ons de naam van deze discipel niet, maar in het evangelie naar Johannes vinden we dezelfde geschiedenis weergegeven en daar staat de naam van Petrus wel bij. Het is Petrus die het zwaard heeft getrokken en die ermee slaat. En als hij slaat, dan treft zijn zwaardslag ook nog doel. Nee, niet in die zin dat hij een vijand het hoofd klieft. Maar wel in deze zin dat hij een van de vijanden het oor afslaat. Het is de slaaf van de hoge priester Caiaphas. Het is Malchus die daar getroffen en verwond is door de zwaardslag van Petrus. Waarom doet Petrus dat? Ach, hij heeft het toch beloofd. Hij heeft toch beloofd dat hij aan Jezus kant zal staan. Toen de Heere Jezus zei dat ze allemaal in die nacht aan hem geërgerd zouden worden, toen heeft hij toch gezegd: Heere, dat mag van al die discipelen waar zijn, maar van mij geldt dat niet. U moet van mij zulke gedachten niet hebben. Al zouden ze u allemaal verlaten, ik geen zin. Integendeel, ik ben bereid met u de gevangenis in te gaan. Ik ben bereid met u als het moet de dood in te gaan. En dat woord in ernst gesproken wil Petrus nu waarmaken. Dat heeft hij echt gemeend. Zijn verbondenheid aan zijn meester, zijn liefde tot zijn meester. En zijn ergernis nu, zijn verontwaardiging nu als die vijanden komen om zijn meester gevangen te nemen. Zijn meester, hoe durven ze? Wel nu, dat alles leidt de apostel, dat de discipel Petrus ertoe, om dat zwaard te trekken en Jezus te verdedigen. En al zou er dan een bloedbad ontstaan, en al zou in dat bloedbad, want stel dat die soldaten ook hun zwaarden gaan gebruiken, stel dat in dit bloedbad Petrus ook getroffen zou worden, dan is hij bereid om zijn woord gestand te doen en met zijn meester de dood in te gaan. Maar hoe komt Petrus nou aan een zwaard? Dat droeg hij toch normaal niet bij zich. Hij was toch niet altijd gewapend, dat was toch niet nodig ook. Wel, wat dat zwaard betreft, wij moeten niet direct aan een zwaard denken. Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, dat wijst niet zozeer op een zwaard als wel op een lang mes. Je zou kunnen zeggen een slagersmes. Een mes zoals dat gebruikt werd bij het slachten ook van de offerdieren. Een mes zoals dat ook gebruikt werd bij het slachten van het paaslam. U herinnert u dat Petrus en Johannes door de Heere Jezus waren uitgestuurd om het paasmaal gereed te maken. De Heere had gezegd dat zij naar Jeruzalem moesten gaan en daar moesten ze een man volgen die een kruik water droeg. En die zou een huis binnengaan en dan moesten zij na hem datzelfde huis binnengaan. En dat was het huis waarin die paaszaal zich bevond en daar zouden ze alles al in gereedheid aantreffen. Daar moesten deze twee discipelen de maaltijd, de paasmaaltijd gaan gebruiken. Stond de tafel al gereed. Daar waren de gereedschappen die bij het bereiden van de maaltijd nodig waren ook aanwezig. Daar waren ook die twee messen die Petrus en Johannes moesten gebruiken bij het doden, bij het slachten van het paaslam dat in die nacht gegeten moest worden. En als Jezus later, als hij met zijn discipelen aanzit, tot hen spreekt over de dingen die nu gaan gebeuren, als hij hen laat weten dat nu hij straks van hen heen gaat, de tijden voor hen ook zullen gaan veranderen, dat het moeilijk zal gaan worden, dat ze op tegenstand moeten gaan rekenen, dat zij vijandschap zullen ontmoeten, dan lezen wij het volgende in Lucas 22. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond, zonder buidel en zonder malen en zonder schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden, nee. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem. Ga nu niet meer op pad zonder buidel. En wie een malen heeft, die nemen hem. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. Daarin kondigde de Heere Jezus aan dat het bang en benauwd zou gaan worden voor de kerk van Christus, voor de discipelen. Wat hij op andere plaatsen ook al gezegd heeft, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Wat hij anders op een andere plaats zei, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En daarom, wees erop bedacht en wees erop voorbereid. En als je het niet hebt, verkoop dan liever je kleed en koop een zwaard. Bedoelde de Heere Jezus dat letterlijk? De discipelen dachten dat. Petrus dacht dat ook. En dat ze dachten dat Jezus dat letterlijk bedoelde, dat ze zich moesten wapenen en dat ze zich met wapengeweld moesten verdedigen. Dat blijkt uit het feit dat zij, nadat Jezus die woorden gesproken heeft, en we vinden ze in het volgende vers in Lucas 22, dat ze dan zeggen, Heere, zie hier twee zwaarden. En ze wijzen op die messen die daar nog waren, die gebruikt waren bij het slachten van het paaslam. En toen heeft Jezus begrepen dat zij het niet begrepen hadden. En toen maakte hij een einde aan het gesprek. Hij zei, het is genoeg. Niet om te zeggen dat inderdaad zij zich moeten wapenen. Maar op dat moment stuit de Heer Jezus weer een keer op de weerbarstigheid en het onbegrip bij zijn discipelen. Zo bedoelt hij dat niet. Maar laten we er nu maar verder niet over spreken. Maar Petrus is in het ongewisse wat dat nou allemaal betekent. En hij verstaat het wel letterlijk. En als ze de paaszaal uitgaan, dan klinken die beangstigende woorden van de Heere Jezus hem nog in de oren. En datgene wat de Heere Jezus gezegd heeft over het verraad en wat de Heere Jezus gezegd heeft over gevangenneming, hij kan het niet kwijt, hij begrijpt het niet. En in zorg voor wat komen gaat, heeft hij toen een van die messen bij zich gestoken. En zo heeft hij het bij zich in Gethsemane. En als dan die vijanden komen en als ze de Heere Jezus gevangen dreigen te nemen, dan is dat Petrus te veel. En dan herinnert hij zich dat mes en dan denkt hij weer aan die woorden van Jezus, koop een zwaard. En dan denkt hij dat het Jezus' bedoeling zal zijn om nu dat zwaard te gebruiken en zijn meester te verdedigen. En dat daaruit zijn liefde en zijn toewijding voor zijn meester zal moeten blijken. En zonder zich verder te bedenken of te bezinnen, trekt hij dat zwaard en slaat er in blinde ijver mee op los. Maar zo heeft de Heere Jezus het niet bedoeld. Niet het gebruik van wapens heeft hij zijn kerk aangeraden. Niet de blinde ijver van een discipel die alles roekeloos waagt. Voor zijn meester is wat hij zoekt. En daarom maakt de Heere Jezus ook terstond een eind aan dit gedrag van Petrus. Zodra hij dat ziet en zodra Petrus één slag gegeven heeft, klinkt daar het woord van de meester. Steek uw zwaard in de schede, berg het op Petrus. Want niet door het zwaard worden de dingen opgelost. Wie het zwaard neemt, zal door het zwaard vergaan. Wie het zwaard neemt, zal daar op zijn beurt ook het slachtoffer van worden. Want met zwaarden wordt niets opgelost. De ene zwaardslag lokt de andere immers uit. En het zwaard komt nimmer meer tot rust, maar het blijft één lange rij van bloed vergieten. En zo mag dat in mijn koninkrijk niet zijn, zo wil de Heere zijn discipelen leren. Hij wijst dus radicaal dat zwaard van Petrus af. In Gethsemane, ik zei dat zo pas al, heeft hij in het gebed geworsteld met God om die drinkbeker van hem te mogen laten voorbijgaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen is hij geheel gewillig gemaakt. Toen hij gehoorzaamheid leerde uit hetgeen hij leed. Gewillig gemaakt om die beker te drinken. En het werk van de verlosser geheel en al te doen. En dat mag niemand nu tegenhouden. Daarin mag niemand hem tegenstaan. En nu is het weer Petrus die hem zoekt tegen te staan. Zoals dat gebeurde toen de Heere Jezus voor de eerste keer zijn lijden, zijn naderend lijden aankondigde. U herinnert u dat, dat Petrus toen de Heere Jezus apart nam en dat hij hem bestrafte en dat hij zei, dat zal u geenszins geschieden. En toen moest de Heere Jezus Petrus ook terugwijzen en hem zeggen, gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen stond Petrus de Heere ook tegen. Toen was hij een struikelblok op de weg die de heiland gaan moest en die hij gewillig was om te gaan. En nu opnieuw. Nu heeft de heiland gewilligheid ontvangen. Nu is hij bereid om het pad te gaan ten einde toe. En nu staat Petrus weer in de weg en erger dan dat. Door zijn gedrag veroorzaakt Petrus het nu dat de vijanden rechtmatig allerlei beschuldigingen zouden kunnen gaan inbrengen tegen Jezus. Want wat is het gedrag van Petrus anders dan rebellie? Er komen dienaren van de overheid om een arrestatie te verrichten. En dan staat daar Petrus met een zwaard in de hand. En dan zoekt hij te treffen wie hij treffen kan. Dat is opstand, dat is rebellie. Hoe komt het zaad van die rebellie in zijn hart? Wie heeft hem geleerd om zo tegen de dienaren van de overheid te staan? Dat zal toch zeker hij wel zijn van wie Petrus 3 jaar lang onderwijs gehad heeft. Voelt u wel dat er zo beschuldigingen kunnen worden ingebracht tegen Petrus allereerst, maar ook tegen zijn meester die mede schuldig staat aan deze zonde van opstand tegen het gezag. En zo hebben de vijanden door deze dwaze, ondoordachte handeling van Petrus reden gekregen, argumenten gekregen om Jezus te beschuldigen. En bovendien, wat heeft die zwaardslag uitgericht? Daar staat de slaaf van de hoge priester Caiaphas, Malchus geheten. Al hij is nog in leven. Al is hij danig geschrokken toen dat zwaard vlak langs zijn hoofd ging. En dat oor meenam en dat oor op de grond wierp. Maar Malchus is wel verminkt, al is hij nog in leven. En toen kreeg Petrus met de wet te maken. Want de wet, Exodus 21, heeft ook wat tegenover het verminken van slaven. Als iemand een slaaf verblinde, blind maakte aan één oog bijvoorbeeld, dan zei de wet oog om oog. Oor missen volgens de wet, een slaaf het oor afhakte. Dan zei de wet oor om oor, nou moet Petrus ook zijn oor missen volgens de wet. Petrus is een arrestant, Petrus is in staat van beschuldiging. Wat een dwaasheid om met het zwaard te slaan. Nu krijgt Petrus ook de wet nog tegen. En zo pas, toen zijn meester het hem gezegd had, waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking valt. Het vlees is wel gewillig, maar de geest is zwak. Toen heeft Petrus niet gewaakt en niet gebeden. Maar Jezus vond ook hem slapende. Toen hij waken moest, sliep hij. En hij liet zijn meester alleen strijden. Oh, dat is ook al iets onbegrijpelijks. Maar toont ook weer de diepe val en de verlorenheid van zondaren. Ook van Gods kinderen. Ook van Jezus' discipelen. Want op een steenworp afstand, 1,60 meter... daar is de borg in het nachtelijk duister van Gethsemane aan het bidden tot God. En dat is geen stilgebed geweest, gemeente. Dat is geen gefluisterd gebed geweest. Maar dat is volgens de Hebreeënbrief hoofdstuk 5 een bidden geweest met sterke roeping en tranen. De Heer heeft het uitgeweend in het stof van de olijvenhof. En Petrus op 60 meter afstand lag te slapen. Zo diep is een mens gevallen, dat als zijn zaligheid verdiend wordt, de kerk daar slapende bij vertoeft. En als de borg in doodsnood is, de kerk niet eens waken kan. En diezelfde Petrus die toen sliep en zijn meester alleen liet lijden, die slaat nu met het zwaard in ondoordachte handeling, zonder dat hij er opdracht voor heeft. En zo zou hij zijn meester voor de tweede keer in de weg staan, voor de voeten lopen. En dan moet de Heer Jezus, en dat is ook het borgwerk dat hij altijd moet verrichten, nu moet de Heer Jezus ongedaan gaan maken wat Petrus heeft aangericht. Hij doet dat. Want in het evangelie naar Lucas lezen wij bij de vermelding van deze geschiedenis dat de Heer Jezus dat oor van Malchus opraapt en dat hij het weer op zijn plaats brengt aan het hoofd van deze slaaf van Caiaphas. Hij geneest hem. Het laatste wonder dat de Heer Jezus in staat van vernedering verrichtte. Een nieuw blijk van zijn barmhartigheid, van zijn zorg, van zijn liefde voor zondaren. Want daar is deze Malchus, is meegekomen met die bende. Hij heeft ook het plan om mee te werken aan het arresteren van Jezus. Waarom staat Malchus vooraan? Hoe komt het dat Petrus hem raakt? Omdat hij vooraan staat. Waarom staat hij vooraan? Misschien wil Malchus wel als eerste de hand op Jezus leggen om hem te arresteren. Om straks tegen zijn baas te kunnen zeggen, ik was erbij en ik was de eerste die hem greep. Zou hij ongetwijfeld een goede beurt bij Caiaphas maken. Deze vijand die er ook op uit is om Jezus te krenken en te kwetsen. Deze zondaar wordt toch het voorwerp van de barmhartigheid van Christus. En met zijn helende, met zijn milde handen brengt de Heere dat afgeslagen oor weer terug aan het hoofd van Malchus. Zelfs zijn vijanden deden nog in zijn gunst. En door dit te doen heeft de Heer het tegelijkertijd voor Petrus opgenomen. Had hij niet gezegd toen die mensen, toen die vijanden zeiden dat ze Jezus van Nazareth zochten. Had hij toen niet gezegd, ik ben het, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Petrus ook. En nou kunnen ze Petrus niet meer laten gaan, want hij is in strijd met de wet. Hij is ook een arrestant, hij moet ook mee. Nu niet meer. Nu niet meer, want Jezus heeft ongedaan gemaakt wat Petrus heeft verknoeid. En het bewijs dat Petrus een opstandeling was, dat afgeslagen oor, is geen bewijs meer. Want het zit weer op de plaats waar het eerder ook zat, aan het hoofd van Malchus. En zo zorgt Jezus er toch voor dat Petrus gevrijwaard blijft. Dat hij toch vrij uit mag gaan. Ach, moet de Heere Jezus dat niet altijd doen. Wat de zijnen verknoeid hebben. En wat ze iedere keer weer verknoeien. Goed maken. Goed maken. Wat zij verkeerd deden. Ach, nou neem nou Petrus. We hebben al het een en ander van hem gelezen en gehoord in de afgelopen weken. Toen we in de prediking bij deze Petrus stilstonden. Niemand hoeft eraan te twijfelen of het was een echte discipel. Niemand hoeft eraan te twijfelen of hij bezat het waarachtige geloof. Niemand hoeft eraan te twijfelen of Petrus inderdaad wel waarlijk geroepen en getrokken was door de Heere. De Heere had hem zelfs zalig gesproken. Zalig zijt gij, Simon Barjona. De Heere had hem begenadigd en rijke gunsten willen verlenen. De Heere had hem tot de intieme kring van zijn discipelen willen laten behoren. En tot de nog intiemere kring van die drie die mee mochten op de berg der verheerlijking en naar andere plaatsen. Neem nou deze Petrus. Hij verknoeit het toch iedere keer weer. Werkt hij nou mee aan zijn zaligheid? Draagt hij nou wat bij aan zijn zaligheid? Werkt hij samen met de Heere om zich met God te verzoenen? Wat doet Petrus? Ach, het evangelie vertelt het ons eerlijk. Hij werkt tegen. Hij loopt zijn meester in de weg. Hij zou hem van de lijdensweg afhouden. Hij zou de schade nog groter maken. Een dwaas mens is hij. En we zeggen dat niet omdat we ons op deze manier boven Petrus menen te kunnen verheffen. Laat niemand dat denken. We kunnen in de schaduw van Petrus nog niet eens staan, gemeente. Nou, als dan van deze discipel al gezegd moet worden dat hij een verknoeier is. Dat hij een dwaas is. Dat hij een tegenwerker is. Dat hij zich laat gebruiken om de Heere tegen te staan. Als van deze discipel al gezegd moet worden dat hij een albederver is. Wat geldt dan van ons? Wat doet een mens dan tot zijn zaligheid? Immers niets. Hij geeft de Heere weer extra werk. Maakt de Heere extra moeite. En dat was niet alleen met Petrus zo, maar dat is ook met Paulus zo. Petrus die staat hier in Gethsemane en die zegt wel uit het motief van zijn liefde tot zijn meester en zijn zorg voor zijn meester. Hij wil het goede wel doen, maar wat zie je? Het kwade ligt hem bij. En dat zegt Paulus immers ook. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En op dat punt verkennen en vinden ze elkaar weer. En daar herkent en daar vindt iedereen die God vreest de ander toch ook weer. Als ze het moeten verzuchten vanuit de beleving van dat al bederven wat ze zijn. En dat verknoeien en dat tegenstaan en de Heere moeite maken. Ik, ellendig mens. En ondertussen, de Heere Jezus is ook nooit ontrouw geweest aan zijn opdracht. Hij moet het voor Petrus goed maken. Terwijl hij zoveel te stellen heeft met zijn eigen ziel en met zijn eigen weg en met zijn eigen lijden en met zijn eigen angsten. Hij moet het daar ook weer voor Petrus goed maken en Petrus uit de handen van zijn rechters houden. En hij moet het ook goed maken met Malchus. Want die man moet toch het evangelie horen. De Heere kan toch niet iemand ontmoeten zonder dat hij hem het evangelie laat horen. En die Malchus heeft het evangelie nog nooit gehoord. Hij was in dienst van Caiaphas gekomen. Je zou zeggen dat is de hoogste ambtsdrager in Israël. Daar kon hij een hoop van leren. Ja, maar Caiaphas was een slecht mens. Caiaphas was weliswaar de hoge priester, maar hij deugde voor niks. Hij was de man die de Joden geraden had. Het is u nut dat één mens voor het volk sterven dan dat het gehele volk verloren gaat. Nou, van zo één heeft Malchus niets goeds geleerd. En van zo één heeft Malchus zeker het evangelie van Gods genade nooit gehoord. Moet iemand dan zo verloren gaan? Nee, de Heere Jezus zal zijn oor genezen. En ik denk niet dat er woorden bij gesproken zijn, maar wat Jezus deed was veelzeggend en welsprekend genoeg. Toen de milde handen van Jezus en de vriendelijke ogen van Jezus Malchus dat oor weer teruggaven en toen die blik van Jezus Malchus ogen ontmoette, toen lag daar zijn roeping. Toen werd op dat moment die slaaf van Caiaphas geroepen door het woord des Heren. Malchus, wie heeft lust de Heere te vrezen? Je bent gekomen om mij te vangen. Je bent gekomen om mij te arresteren. En nou loopt het allemaal zo anders. Nu zijn mijn handen door u nog niet gebonden. Gelukkig niet, want als ze gebonden waren, konden die handen dat oor niet meer genezen. Straks zullen ze gebonden worden. Maar nu terwijl ze nog vrij zijn, Malchus, raap ik uw oor op en u krijgt het van mij terug. De barmhartigheid van Christus, als een getuigenis tegen de zonde van Malchus, zou hij erdoor verbroken zijn? In ieder geval weet ik één ding, dat als Malchus later ooit nog eens een keer aan zijn oor voelde, hij zich kon herinneren, oh ja, dat is eraf geweest. En dat heb ik door een wonder teruggekregen. En als hij later nog eens een keer in de spiegel keek en zijn oor zag, dat hij dan wist, dat is eraf geweest. En dat heb ik van Jezus teruggekregen. Zou het hem vertederd hebben? Als het hem niet vertederd heeft, dan is dat genezen oor nog een aanklacht extra tegen hem geweest. En zo zal het zijn met allen die de roepstemmen die het evangelie gegeven heeft in de wind hebben geslagen. Als het ons niet vertedert en verbreekt, dan zal het tegen ons getuigen. Wij zijn ook al zo vaak genodigd, geroepen, gelokt. Zijn we al gekomen? Hebben we de Heere al nodig gekregen? Wie heeft, zo zei die psalm, lust de Heere te vrezen? En zoals de Heere een ogenblik Malchus aankeek, zo kijkt hij in het woord een ieder van ons aan als hij het zegt. Heb jij, hebt u nu lust om mij te vrezen? Maar het onderwijs dat de Heere gegeven heeft hier naar aanleiding van dat zwaard slaan van Petrus is nog niet ten einde. Petrus is terecht gewezen. Want met het zwaard wil de Heere niet geholpen zijn. Bovendien denkt Petrus nu echt dat hij hem en dat hij het zwaard, dat grote mes van Petrus nodig heeft. Als de Heere ontzetting vraagt uit de macht van de vijanden, dan staan hem andere wegen en middelen ten dienste. Zo pas is er een engel uit de hemel gekomen om hem te versterken als antwoord op zijn gebed. Als hij maar één zucht naar boven zendt, dan zal zijn vader gereed zijn om 12 legioenen engelen bevel te geven om naar Gethsemane te komen. En om die vijanden machteloos te maken. En om de Heere Jezus uit hun handen te bevrijden. Oh, daar is de Heere Jezus van overtuigd. Hij zegt het ook in de grootste stelligheid. Meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. En die zijn toch zeker wel genoeg. 12 × 6000 engelen. 72.000 engelen zal hij zo op één gebed van zijn vader kunnen ontvangen. En dan zal hij ongedeerd blijven, ontegenzeggelijk. Zou hij daar dan gebruik van maken? Net zo min als van Petrus Zwaard. Er stijgt geen gebed op om de assistentie van de hemelse troongeesten. Waarom niet? Omdat als hij dat wel zou doen, en ook als hij Petrus zijn gang zou laten gaan, één ding nooit zou gebeuren. Ze de schriften zouden niet vervuld worden. Als hij om engelen zou bidden, zijn vader zou ze hem geven. Maar de schriften zouden onvervuld blijven. Als hij om engelen zou bidden, zou hij niet verder gaan op de lijdensweg. Dan zou hij niet gevangen genomen en straks meegevoerd worden naar de rechtszaal. Dan zou hij niet verhoord en straks onschuldig veroordeeld worden. Dan zou hij niet aan de morgen van de volgende dag door Pilatus veroordeeld zijn tot de kruisdood. Dan zou hij niet buiten Jeruzalem gevoerd zijn om op de heuvel Golgotha aan het kruis genageld te worden. Dan zou hij niet zijn ziel hebben uitgegoten in de dood. Dan zou hij niet zijn ziel tot een schuldoffer gesteld hebben. Dan zou hij ook geen zaad zien. Dan zou er geen zondaar uit Satans macht verlost worden. Dan zou er geen schuld kunnen worden weggenomen. Dan zou de dood niet kunnen worden overwonnen. Dan zouden ze nog allemaal in hun zonden blijven. Als hij van Petrus Zwaard of van de dienst van meer dan 12 legioenen engelen gebruik zou maken, dan zouden de schriften onvervuld blijven. Want die schriften zeiden immers dat het zo zou gaan. Dat het zo moest gaan. De schriften. Dat woord uit het bekende hoofdstuk van de profeet Jesaja, waar de Heere Jezus zo pas nog uit geciteerd heeft in de paaszaal, dat hij met de misdadigen gerekend moest worden. Dat woord dat op andere plaatsen in de schrift ook aangehaald wordt, als vervuld in Christus, dat hij geen gedaante noch heerlijkheid had. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat we hem begeerd zouden hebben. Dat woord dat spreekt over hem die als een schaap ter slachting geleid zou worden en stemmeloos zou zijn voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat woord, dat zou niet vervuld worden. En dat andere woord uit Jesaja al evenmin, dat ons verkondigt dat hij zijn rug geeft aan hen die hem slaan en zijn wangen aan hen die hem het haar uitplukken. Ook dat woord, ook die schrift zou onvervuld blijven. En die schriften uit de psalmen bijvoorbeeld die van hem spreken als van een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. En die andere psalm die getuigt dat ze hem gal te drinken gegeven hebben. Het zou niet vervuld zijn. En die andere schrift die ons zegt bij Zacharia: zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Het zou niet vervuld worden. De schrift zou gebroken worden. Maar die schriften staan er toch niet voor niets. Die schriften zijn toch de hoop en de steun geweest van de gelovigen van de oude dag. Die schriften zijn toch het programma geweest, om het zo te zeggen, waarna de borg en zaligmaker zijn werk als knecht des Heren moest gaan verrichten. Die schriften, als die onvervuld blijven, dan blijkt dat Gods woord gebroken kan worden. Dan is er niets meer om op te steunen. Dan is er niets meer om houvast aan te hebben. Dan is alles wankel, dan bezwijkt alles. Dan gaat de hoop van Gods kinderen voor eeuwig weg. Als hij niet zou zijn de herder die geslagen werd. Als hij niet zou zijn de lijdende knecht des Heren. Als hij niet zijn ziel tot in de dood zou geven. Maar Gode zij dank, in de zo pas gestreden strijd heeft hij die de zoon was gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En hij zal ook nu zijn woord, wat hij in de eeuwigheid gesproken heeft, weer waar maken. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij zal de schriften gaan vervullen, omdat het alles van hem geschreven staat. En daarom is hij gewillig om het pad te gaan. En geen titel en geen jota van wat ooit door Gods geest op schrift gesteld is, zal ter aarde vallen. Hij zal Gods wil doen ten einde toe. En dat kan Petrus niet ongedaan maken. En dat zullen engelen door hun assistentie ook niet verhinderen. En zo wordt ons in het evangelie hier getekend opnieuw de grote gewilligheid van Sions betalende borg, van de zaligmaker van zijn kerk die niets onvereffend laat, die in zondaarsliefde alles herstelt wat zij verknoeien, die in zondaarsliefde zelfs zijn vijanden nog blijken van zijn barmhartigheid geeft, en die in zijn zondaarsliefde alles gaat volbrengen waardoor hun schuld voor Gods aangezicht bedekt zal kunnen worden en waardoor zij teruggebracht kunnen worden in de gemeenschap met God. We staan hier voor de gewilligheid van de borg van Sion, die niet alleen uit liefde tot zondaren handelt, maar die ook handelt uit liefde tot het heilige recht. Het geschonden recht van God, dat wil hij herstellen. Dat mag zo niet geschonden blijven, zoals het nu is door Petrus en door heel de kerk des Heren. Dat recht van God dat gekrenkt is, de deugden Gods die ontheiligd zijn, dat mag zo niet blijven. De liefde tot zijn God en Vader is zo sterk dat hij zal gaan herstellen, dat hij al de gerechtigheid zal gaan volbrengen, dat hij God zijn eer terug zal geven. Daar mag Petrus hem niet van terughouden en hij zal geen hulp, geen assistentie van engelen uit de hemel vragen. Straks komen zijn vijanden en als de strijd daar in Gethsemane gestild is, dan steekt hij zelf zijn handen uit. En dan zegt hij, hier ben ik. En ze nemen hem mee. Als een lam naar de slachtbank geleid. En als een schaap, stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet, de ganse schrift, is in het midden mijn zin gewans. En wat is nou de vrucht van dat alles? Als het over het lijden van Christus gaat, gemeente, dan is er zoveel over de vrucht van dat lijden te zeggen. Dan kun je spreken over de vergeving van zonde. Dan zou je kunnen spreken over de verzoening met God. Dan zou je kunnen spreken over de bedekking van de ongerechtigheid. En al die vruchten, die zijn er ongetwijfeld. En de schrift spreekt er herhaaldelijk van. Maar laat ik het vanavond beperken tot twee dingen die heel nauw in verband staan met het woord van de tekst. Speciaal, wat heeft de Heer Jezus hier voor de zijnen nu verworven? Hier op dit moment, op deze plaats, op de lijdensweg. Wat heeft hij hier door dit gedrag, door dit woord, door deze gewilligheid voor zijn kerk verworven? Wat is de vrucht van deze arbeid van zijn ziel? In het terechtwijzen van Petrus, in het herstellen van dat oor van Malchus en in het afwijzen van de assistentie van engelen. Wat is de vrucht? Wel, hij heeft voor zichzelf geen gebruik gemaakt van de hemelse troongeesten. Hij vroeg niet om de hulp van engelen. Voor zichzelf niet. Maar toen hij dat voor zichzelf afwees, toen heeft hij het voor zijn kerk verworven. Wat dan? Dat die engelen gedienstige geesten zouden zijn, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. En toen heeft hij de grond gelegd, onder die woorden bijvoorbeeld ook uit het Oude Testament, waarin over de dienst van de engelen gesproken wordt. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien voor uw behoudenis te rijden. De engel des Heren legert zich rondom degene die zijn wil betrachten en redt hen uit. O gemeente, dat is misschien een onderwerp waar weinig over gedacht wordt en waar misschien nauwelijks stil bij gestaan wordt. Maar er is ook in de wereld van de onzichtbare geesten het een en ander gaande waar Gods kerk van profiteren mag. Want de engelen, al houden ze zich schuil en al zijn ze op de achtergrond en al blijven ze onzichtbaar, het woord van God zegt, indien iemand een van deze kleinen ergert, ik zeg u dat hun engelen gedurig zien het aangezicht van hun vader. En er is zorg die de Heere aan zijn kerk besteedt. Dat doet de Heere rechtstreeks, maar de Heere, u weet, dat werkt toch ook vaak middelijk. En al wordt het dan allemaal niet zo van de daken gepredikt, maar het woord van God verkondigt het. Dat er, als het om de bescherming en om de beveiliging en om de begeleiding en om de leiding van Gods kinderen gaat, de engelen daar ook een dienst en een taak in verrichten. Denk maar weer aan dat laatste vers van het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Zijn ze niet alle, engelen gaat het daarover, gedienstige geesten, uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid verwerven. Dat heeft de Heere Jezus ook als een verbondsweldaad voor zijn kerk verworven, toen hij voor zichzelf van de hulp en van de kracht van de engelen afzag. Dat is het voornaamste niet, ik weet het wel. Maar het is niet te versmaden als weldaad Gods en als gunstbewijs aan Christus kerk door alle eeuwen heen. En de Heere heeft er soms meer dan één keer op een bijzondere manier getuigenis aangegeven dat dit toch de waarheid is. Dat de Heere zijn engelen beveelt dat zij zijn kinderen op weg bevrijden. Petrus, hij moet het zwaard in de schede steken. En de Heere zegt, en ik maak ook geen gebruik van engelen, Petrus. Maar terwijl de Heere dat zei, heeft hij voor Petrus wel de weldaad verworven die hij pas later in zijn leven zal gaan ondervinden als hij in de gevangenis zit. En als dan een van die gedienstige geesten komt, niet om Jezus te bevrijden, maar om Petrus uit de gevangenis te leiden. Paulus, hij heeft diezelfde vrucht mogen ontvangen toen hij op dat stampende en slingerende schip in de storm op de Middellandse Zee mocht getuigen te midden van vriend en vijand dat een engel Gods hem die nacht had bijgestaan. Verdiend door de borg van Sion, die voor zichzelf de engelen hulp heeft afgewezen. Het is het voornaamste niet. Wordt in deze tekst nog een andere vrucht van het borgwerk van Christus aangewezen. Hij moest de schriften vervullen, zo lezen wij. En daarom, Petrus, steek het zwaard weg. Daarom, ik zal mijn vader niet bidden om engelenhulp. Want de schriften moeten vervuld worden. Die schriften die van zijn lijden getuigen. Die schriften die van zijn sterven spreken. Er mag niets ter aarde vallen. Maar niet alle schriften spreken van het lijden van Christus. Niet alle schriften getuigen van de lijdende borg. Er zijn ook schriften die getuigen van Gods genade voor zondaren. Er zijn ook schriften die getuigen van de hulp die de Heere aan zijn volk geeft. Er zijn ook schriften die getuigen vol zijn van de belofte Gods voor ellendigen, voor nooddruftigen. Wat zullen die schriften? Die worden ook vervuld. Daar zal ook geen letter, daar zal ook geen leesteken van ter aarde vallen. Christus heeft door zijn getrouwe gehoorzaamheid aan de schriften die van zijn lijden getuigen ook verdiend dat de andere schriften vervuld zullen worden als die woorden God spreken van de verlossing die de Heere aan de zijnen schenkt. Aan de troost die hij geeft aan het naar hem schreiende hart. Aan die zaligheid die hij heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. Dat grote goed dat hij bereid heeft voor degene die op God hopen. Al die beloften Gods, wat zijn ze wel hier, omdat Christus ze vervuld heeft. Zijn ze in Christus, ik denk aan het woord van Paulus, zijn ze in Christus, ja en amen. Gode tot heerlijkheid. Heus wat de Heere zijn volk heeft beloofd, dat zal waar worden. Door veel bestrijding heen, het lijkt wel eens alsof het allemaal onmogelijk zal worden. Er kan zoveel tegenop komen, het kan zo geschud en geslingerd worden, dat de mens bang is, dat hij nergens meer houvast aan zal hebben, en dat hij geen grond meer onder de voeten overhoudt. En toch van dat eeuwige woord, van dat belofte woord van God zal geen titel en jota ter aarde vallen. En wat de Heere heeft beloofd, dat zal bestaan. Elk woord, dat spreekt van zijn genade voor ellendigen. Elk woord, dat spreekt van vertroosting voor bedroefden. Elk woord, waar een zondaar in de nacht van het lijden en in de duisternis van de bestrijding wel eens houvast aan mag hebben, dat zal vervuld worden. De schriften kunnen niet gebroken worden, dankzij het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Heeft hij nu voor u ook die weldaad verworven? Wat is het woord voor u? Wat zijn de schriften voor u? Voor hem waren ze het woord van God, het heilig woord van God, waar hij in geloofde en waar hij onder boog. Wat hij gehoorzaamde en waar hij op vertrouwde. Wat is de schrift? Wat zijn de schriften voor u? Het waarachtige woord, het levende woord, het onfeilbare woord van God. Waar u houvast aan mag hebben. O ja, voor al degenen die God vrezen, is dat woord het woord van de onwankelbare trouw. Van de eeuwige God die niet liegen kan. En door ons ongeloof zien we het menigmaal niet. Maar onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet. En onze wankelmoedigheid doet zijn vastheid niet teniet. En onze twijfel doet de waarachtigheid van zijn belofte niet teniet. Dat wil de Heere maar zeggen. Als vrucht van zijn borgwerk. En zalig die mens die daar zo af en toe ook eens houvast aan mag hebben. Gods woord is waar. Reken er maar op. Trouwens ook dat andere woord. Ook dat andere woord dat de Heere gesproken heeft. Tot alle die hem verwerpen. Tot alle die hem afwijzen. Tot alle die de weg wel hebben geweten, maar niet bewandelen. En wat de Heere tegen zulke zegt. De dreigingen. De oordeelswoorden. Als hij zegt dat degene die de weg gewandeld, niet geweten en niet bewandeld hebben, met vele slagen geslagen wordt. Als hij zegt dat de weg van de goddeloze hard is. Als hij zegt dat tot de werkers der ongerechtigheid gezegd zal worden, ga weg van mij. Als hij zegt dat degene die God niet kennen en die het evangelie van Christus ongehoorzaam geweest zal zijn, de plaats van de buitenste duisternis bereid is. Dat is ook waar. Dat is net zo waar. Vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levende God. Als we de toekomende toorn dan niet meer kunnen ontvluchten. En het dan zullen gewaar worden dat dat woord waar wij licht en gemakkelijk over gedacht hebben. Die dreigwoorden die de Heere gesproken heeft en waarvan wij dachten dat we ze naast ons neer kunnen leggen. Dat dat woord ook waar wordt. Oh, wat een schrik zal dat zijn, als wie van ons misschien te laat tot de ontdekking komt, dat hij de roepstemmen Gods heeft versmaad en de tijd heeft verbeuzeld. O, laten we ons vandaag dan nog haasten om geborgen te zijn. De schriften kunnen niet gebroken worden. Het woord van God wordt vervuld. De Heer is de zaligmaker van zijn kerk. En er is zeker zaligheid voor hen die bij hem schuilen. Maar er is ook alleen maar bij hem zaligheid voor hen die bij hem schuilen. Nergens anders. Zoek dan toch de Heer, terwijl het nog kan. Amen. Psalm 119, vers 45. Wij willen samen danken. Heren, dat past ons inderdaad om uw naam te danken. Want gij hebt ons ook vanavond weer het evangelie gegeven. En waar het dan bijzonder over ging, dat was toch de gewilligheid van de borg om het ganse werk te volbrengen. Hij heeft Petrus teruggewezen, hij heeft geen engelenhulp ingeroepen. Hij wilde de schriften vervullen. Hij wilde uw wil doen, o God, omdat uw wet in het midden van zijn ingewand was. Zo wilde hij uw eer bevorderen. Zo wilde hij een zondaren zalig maken, o Heere Jezus. Hoe zouden we ooit woorden kunnen vinden om u genoegzaam te danken voor die gewilligheid, voor die volkomen offerande, voor die trouw, voor die zondaarsliefde. U moest het voor Petrus weer in orde maken. U hebt Malchus barmhartigheid betoond. U hebt de eer van uw vader gezocht. U hebt de trouw aan de schriften betoond. U hebt gewilligheid bewezen om echt volkomen borg te zijn. Heere, wie zou er woorden kunnen bedenken om uit te spreken hoe groot het goed is dat door u en door uw verdiensten het deel mag zijn tot in eeuwigheid van alle die u vrezen. Heere, wij bidden van u, heilig uw woord aan ons hart. Geef dat we er wat van verstaan mogen. En dan moeten wij de dwaasheid beleiden die ons altijd aankleeft. En dan moeten wij de verkeerdheid uitspreken die in ons hart zit, ook na ontvangen genade. O God, wat deugt er eigenlijk van een mensenkind? Of hij nou vriend of vijand is, we maken u moeite door onze zonde, moeite door onze verkeerdheid. Heere, Malchus bezorgde uw leed, maar Petrus deed het ook. En nu is er niemand in ons midden of wij zijn eenzelfde soort mensen. Maar wees gij nog met ontferming over ons bewogen. Toon nog barmhartigheid, Heere. Trek er nog onwederstandelijk door uw barmhartigheid en door uw genadewerk. Maak het maar in orde wat we verknoeid hebben, ook na ontvangen genade. Als we zo vaak u in de weg staan, als we zo vaak onze zaligheid weer op het spel zouden zetten, als we zo vaak weer dwaas zijn, als zelfs als het goede ons bij, als we dat willen, dan dat kwade nog ons bij ligt. Heren, wat moet uw volk het ook zeggen en beleiden? Ik ellendig mens, maar gij zijt groot van goede tierenheid en waarheid. Heren, wat is uw trouw groot? Wat is uw barmhartigheid oneindig? Wat is uw gewilligheid? Onuitsprekelijk, van u moeten we het hebben. Geef ons een oog dat naar u mag zien, dat op u mag staren. En geef ons lege handen om het uit uw volheid te ontvangen. Dan zal het gaan, Heren, maar dan alleen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. En gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.